Welkom bij Voetballers Live.
Een podcast van teamplayers geproduceerd door FC Afkikken.
Mijn naam is Sim de Jong.
Ik ben Diana Kuip.
Ik ben Daley Blind.
Een bepaald contract in de Eredivisie dacht je, ja, daar ga ik er niet voor tekenen. Terwijl als je nu denkt van ja, dat is gewoon 4-5 keer modaal inkomen. Dat is gewoon super veel geld. Alleen leg dat in je kleedkamer niet en je wordt uitgelachen.
Ja, we hebben vandaag weer iemand te gast.
Ja.
Hier bij ons.
We zitten bij Siem in de kelder. Vertel eens.
Nou, we hebben Sean Goossens te gast. Vroeger nog met hem gespeeld in de jeugd en veel tegen hem gespeeld. Deed jij ook tegen hem gespeeld wel in je carrière, denk ik toch?
Heb je nog samen gespeeld? En tegen wel, denk ik. Ja, samen wel.
Nou, en
was het Jong Ajax en Jong Oranje nog volgens mij.
Ja, klopt.
En nog even bij het eerste elftal, denk ik. Dus ja.
Ja, en Sean heeft nu ook een financieel adviesbureau na zijn carrière opgericht. Dus daar wilde ik het ook even met hem over hebben. En ik denk dat het zeker interessant is om eens te kijken hoe hij dat allemaal heeft ervaren tijdens zijn carrière.
Ja, je wilde even financieel advies winnen nu je gestopt bent.
Ah ja, nu is het wel belangrijk ook. Ja. Dus hij zal daar straks van alles over kunnen zeggen.
Ja, ja, leuk. Welkom, John Goos. Het is leuk dat je er bent. Ik geef je nog even een kleine, korte bio, zodat de mensen die jou nog niet kennen wat meer weten. Je bent geboren 25 juli 1988 in Heemstede. Je was Ajax-jeugdspeler, maar je bent niet voor Ajax 1 uitgekomen. Wel voor Feyenoord onder andere en ADO. Ook avonturen in India en in de VS. Gouden linkerbeen. En vroeg gestopt helaas. En nu dus inderdaad een bedrijf waarin je financiële begeleiding aan voetbalprofs geeft. Nogmaals van harte welkom dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan het straks dus over financiën hebben. Maar we gaan het eerst natuurlijk even hebben over de actualiteit.
Maar even over Daley, want hij zit daar weer zonder koptelefoon.
Ja, Daley. Waar is je ver van koptelefoon?
Ik moet zeggen, ik had hem hier liggen.
Ja, ik wil zeggen, Siem had hem opgestuurd, maar ja, de verzending naar Spanje die duurt wat langer dan normaal, denk ik.
Het heeft wat vertraging, dus,
volgende hij is onderweg.
Volgende week moet hij hem hebben.
Volgende keer.
Of over twee weken. Ja, we nemen dan pas op. Dus sorry, was een beetje mijn fout. Maar we gaan het even hebben over de actualiteit.
Ja. Wil jij beginnen?
John mag eigenlijk wel beginnen. Want, ja? Ja.
Mag ik aftrappen?
Ja.
Ja, ik denk... Ik denk dat heel veel mensen het hebben gezien afgelopen weekend. Etienne Vaassen.
Ja.
Ja, dat was wel verschrikken.
Zo, ik zat ook te kijken. Maar het was wel echt heftig om te zien. Ja. En ik hoop vooral dat het met hem allemaal goed gaat. Ja,
het lijkt met de sisser af te lopen. Ik kan het natuurlijk nog niet precies zeggen. Maar het was wel echt, het zag er heel akelig uit. En hij is inmiddels weer bij. Maar dat was absoluut wel echt het schrikmoment van de week. Ja. Daley, heb jij ook meegekregen allemaal?
Ja, ik heb het ook gezien. Ik zat ook te kijken en ik vond vooral... het is vooral schrikken als natuurlijk die doeken erbij komen kijken. Ja. En als je de reacties van de spelers ziet. Maar ja, ik vond vooral schrikken dat je ze wel zag reanimeren, zeg maar. Ja, dan ga je toch wel uit van het ergste geval eigenlijk. En ja, gelukkig was hij snel bij zinnen. Maar ja, ik kreeg er gelijk een heel naar gevoel bij.
Ja.
Yep. Gelukkig kregen we snel later op de avond al te horen dat het oké met hem ging. En dat hij in ieder geval weer bij bewustzijn was.
Ja, dus dat ook daar echt. Dan blijf je ook gewoon, dan wil je gewoon eigenlijk iets horen en dan blijf je daar hangen bij de tv. En
de hele tijd refresh. Ja, ja.
Dat is wel echt heftig hè, om te zien. Hè.
Ja.
Nou, was heel actueel inderdaad. Iets minder leuk natuurlijk. Ja.
Heb jij iets leuks?
Ik heb een aantal berichten gehad over nog... het fietsen.
Oh.
Over dat ik de Mont Ventoux ging doen samen met jou aan het einde van het jaar.
Ja, voor degenen die dat gemist hebben. De Mont Ventoux is een berg in Frankrijk die heel akelig is. Ik ga hem 1 keer per jaar op en ik probeer dat binnen 2 uur te doen. En het lukt me steeds net niet. En nou heeft Siem gezegd dat hij het ook gaat proberen.
Ja, dus ik kreeg al wat berichten van mensen die zeiden van... Ja, en ik weet wel iemand met een trainingsschema en... Ik moet eerlijk zeggen, ik zoek ook nog een fiets. Ik heb nog niet echt de juiste fiets. Dus, ik heb een mountainbike, maar ik weet niet of dat genoeg is om de Mont Ventoux op te klimmen. Maar,
je zou zeggen van wel, mountain, berg op, maar het is toch niet helemaal wat je moet hebben. Nee.
Ik moet me nog een beetje verdiepen. Ik heb wel een beetje gekeken al. Ik heb wel ook een spinfiets, dus ik ga op de spinfiets even opzoeken of ik daar een beetje een trainingsprogramma op kan zoeken. Maar ik kreeg al wel wat hulp aangeboden.
Ja, dus wat heerlijk.
De voorbereidingen zijn mentaal al begonnen.
Ja, ik heb het gevoel dat we hier een rubriek van moeten maken. En dat we dan elke keer moeten horen hoe het...
Ja, als ik wat nieuwe tips krijg.
Als je een fiets heeft.
Als ik een fiets heb, dan horen jullie het.
Ja.
Nee, maar wat ik... mijn actualiteit, tenminste wat ik een beetje de laatste dagen zelf heb meegemaakt in en om de sport, was dat ik ben gevraagd voor een aantal praatprogramma's en evenementen eigenlijk.
Ja.
Eentje was bij de KNVB om te spreken voor Ovivo. Ons voetbal is van iedereen en deel 2 eigenlijk werd gestart, gelanceerd. En daar mocht ik bij zijn vanuit een sporters, voetballers, atletisch perspectief. Om eens te vertellen hoe... spelers een boegbeeld kunnen zijn en kunnen helpen bij dit soort thema's te bestrijden. Dus daar heb ik daarna nog, mocht ik dat ook op duurzaamheid bij More to Win.
Ja.
Dus ik heb een paar verschillende onderwerpen in het voetbal mogen belichten vanuit hoe atleten daar bij kunnen helpen. En ik heb gezegd, er komen rolmodellen uit alle lagen van de samenleving voort uit het voetbal en laten we die nog meer gaan helpen en begeleiden om uiteindelijk die echte rolmodellen te zijn, zoals sommige ook in het buitenland denk ik zijn als goede voorbeelden.
Ja.
Alleen als ze dat ook intrinsiek willen, maar laten we ze daar ook meer bij gaan helpen en dit soort thema's met het voetbal ook gaan, wat al veel gebeurt, proberen aan te pakken, op te lossen, bij te helpen.
Ja, maar, ook leuk dat jij daarvoor hebt gevraagd, want ik weet dat je dat ook thema's vindt die je belangrijk vindt.
Ja, dus het is ook voor mij goed om te doen. Dus ik vind het wel leuk. En ik werd er ook nog bij BNR
dat
gevraagd.
Dat wil ik net zeggen. Is dat ook bij BNR, ja?
Over het ging, het was Amsterdam Business Forum. En dat was dan, ging ook eigenlijk over impactvol ondernemen. En dacht ik, ik zat bij Wilfred Genee. Ik dacht, de eerste helft van het gesprek zal wel gaan over Ajax. En zal ik wel eventjes moeten uitleggen waarom alles gebeurd is. Dus dat gebeurde ook
dat
zeker.
Dat gebeurde ook.
Ja,
alleen... Maar ze zeiden van, kom praten over impactvol ondernemen.
Over je traineeship binnen Ajax en over impactvol ondernemen. Over wat je doet met je bedrijf een beetje.
Zo sneaky is dat, hè?
Dus ik dacht al van, als het heel vet, dan zal het ook wel redelijk... ik werd redelijk ondervraagd en
en hoe red je daar dan uit? Wat heb je allemaal wel niet gezegd?
Ik kan daar ook niet alles op zeggen. Hij vraagt mij over wat ik er allemaal van vind, wat er binnen Ajax gebeurt.
Maar wat zeg je dan? Zeg je ook echt wat je ervan vindt? Of,
over dingen zeggen? Waar ik iets van vind en waar ik vind dat ik extern iets over kan zeggen, zeg ik wat. Maar waar ik iets van vind en wat ik vind dat ik intern zou moeten zeggen, zeg ik intern. Dus dan ga ik ook niet op de radio roepen. Nee. En op een gegeven moment zei ik tegen hem van, ik dacht dat ik ook nog was uitgenodigd om... over ondernemen te praten. Toen wilde hij daar nog wat... dat had ik niet helemaal meegekregen. Dus was wel bijzonder.
Maar je hebt nu genoeg te doen, dus je wordt nu overal voor uitgenodigd. Maar heb je niet zoiets van... ik had dit soort dingen ook wel tijdens mijn carrière al willen doen. Of misschien daarnaast kunnen doen of zo. Dat je mensen denken misschien dat je minder toegankelijk bent omdat je profvoetballer bent, maar nu gestopt bent dat je van alle kanten benaderd wordt.
Ja... Dat ook. En ik zeg ook meer, het is ook makkelijker te plannen nu. Ik heb iets makkelijker...
meer tijd.
Dat ik vooruit kan plannen. Als ik nu een dag over een maand zeg van oké, dan blok ik dat, want ik ga naar een event of zo. Ja, dan is dat wat makkelijker dan tijdens het voetbal. Maar hier ging het ook specifiek over, hoor, bij 2 van de 3 gesprekken dan. Over hoe spelers zich meer kunnen inzetten voor dit soort dingen. En of ze dat moeten en of ze dat moeten willen. Want ik heb tijdens mijn carrière af en toe wel uitgesproken over dit soort dingen. Over duurzaamheid wel eens. Maar het blijft gewoon een heel lastig thema. En ook omdat je dan als speler, ik zei ook een beetje, je steekt je kop over het maaiveld uit op het moment dat je je wel uitspreekt. Ja. En als het dan niet goed gaat, krijg je het ook gelijk te horen. Dus de vraag is, wil je dat als speler? Maar ik geloof wel dat het heel goed is en ook zeker... moet gebeuren. Maar ik geloof wel dat we daar jongens ook bij kunnen helpen. Ook als clubs en als KNVB en als andere partijen. Om te zorgen dat ze daar beter op voorbereid zijn. Want wat ik ook zei, als je zelf iets niet goed doet. Wijnaldum volgens mij ook bekritiseert de afgelopen tijd over keuzes. Die met elkaar dingen wat te maken hebben. Maar zelfs met duurzaamheid. Ja, ik vlieg ook nog wel eens. En omdat ik dingen niet goed doe, betekent nog niet dat ik een thema belangrijk vind om te bespreken. En zo denk ik dat je er uiteindelijk ook moet instaan. Maar ik weet ook hoe lastig het is als atleet.
Ja.
Ja, Sean, toen jij gestopt was, had je ook gelijk veel te doen? Of?
In die zin veel te doen. Ik heb het gevoel dat ik altijd wel een beetje geleefd werd. En in die zin is dat nu niet anders, omdat je... Ze zeggen niet voor niets, je bent de slaaf van je eigen onderneming. En zo voelt het nu ook wel een beetje. En je hebt thuis ook gewoon een bv'tje te runnen met twee kinderen. Dus ondanks dat het voetbal nu gestopt is, ben je constant wel druk bezig. Maar wat Siem nu zegt, ja, je kan wel veel makkelijker iets in je agenda blokken. Dat is wel veel makkelijker plannen. Je kan echt vooruitkijken.
Heb jij je tijdens je carrière wel eens uitgesproken over financiële zaken rondom voetbal?
Kijk, ik heb natuurlijk de laatste 3,5 jaar bij Den Haag gezeten. Dat ik binnenkwam, was er heel veel rust binnen de club. De structuur vanuit directie, dat stond allemaal goed. En er werd ook redelijk goed gepresteerd eigenlijk. En toen zijn er eigenlijk heel veel veranderingen geweest binnen het beleid. En er zijn heel veel dingen waar je over verbaast. Ook financieel gezien. En dan laat je daarover uit. Maar goed, je weet natuurlijk niet exact hoe de vork in de steel zit. Nee, je weet niet alleen zijn outs. Dus vaak is het ook een beetje emotie die dan regeert op dat moment. Omdat je wil presteren, je hebt druk van de supporters van buitenaf. En jij wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. Dus ga je intern daar de discussie over aan. Maar het is niet altijd even slim.
Nee, het is wel makkelijker als je stuk bent. Ik heb trouwens, ik moest ook... op de tv wat zeggen over de puinhoop bij Ajax. Toen heb ik dus gewoon gezegd dat de redding in zicht is, omdat jij de stage loopt. Heb ik letterlijk gezegd, hè?
Maar zo heb ik het zelf niet gezegd.
Hè?
Zo heb ik het zelf nog niet gebracht.
Nee, ja, ik breng het gewoon zo. En dat doe ik trouwens met jullie alle twee, hè? Ik zeg dat Daly, die heeft heel Girona op zijn rug genomen en daarom staan ze nu zo hoog in de liga. Ik ben gewoon een
dat roep je allemaal op tv.
Ja, dat soort dingen zeg ik gewoon. Dat is ook wel, kan me niet schelen.
Zou ik toch bevriend zijn met journalisten, is toch gunstig.
Ja, okay. Ja, precies. Okay. Maar ik...
Heb jij nog actualiteit?
Ja, ik heb dus de Beckham documentaire... Tenminste, ik heb twee afleveringen mogen zien. Die komt morgen pas uit. Maar omdat ik er... het is nu dinsdag, morgen is woensdag komt die uit. Ik moet er dus morgen ook iets over zeggen op tv. Dus dan mag je onder embargo en je moet heel veel handtekeningen zetten. En je krijgt een boete van 1.000 miljoen euro als je beelden verspreidt. Maar dan mag je dat
dus kijken.
Als
je er iets
kijken.
Over zegt.
Ja.
Maar komen pas over 2 dagen uit. Dus
ja, precies. Ja, ik wil ook weer oppassen. Maar dat was wel echt een indrukwekkende docu. Hij is ontzettend mooi gemaakt. Dus hij spreekt er zelf in, maar ook zijn vrouw, Victoria. Maar ze hebben een heel blik opengetrokken. Dus Gary Neville, die spreekt erin. Maar ook Cantona, Sir Alex Ferguson. Maar ook bijvoorbeeld, want ze hebben het dan over de relatie tussen hem en Victoria. Dus ook bijvoorbeeld de hoofdredactrice van de Vogue. Die zegt dan iets over hun kleding. Dus het is echt...
Maar het is een biografische docu?
Ja, het is een biografische docu.
Leren we er nog iets van?
Wat zeg je?
Leren we er ook nog iets van?
Nou, ik was... Tot nu toe, want ik heb dus 2 afleveringen gezien. En wat mooi is dat hij dus eigenlijk voor het eerst dit doet. Dus bijvoorbeeld praat hij over die rode kaart die hij heeft gekregen toen in het WK 98, weet u het nog? Dat hij dus Simeone onderuit haalt en dat Simeone zich ontzettend uitzet en dat hij dan een soort van natrapt en dan wordt hij met rood, wordt hij er vanaf gestuurd en uiteindelijk verliest Engeland dus die wedstrijd op penalties. En daarna wordt hij dus volksvijand nummer 1 en dat is echt zo bizar om dat, die beelden daarvan te zien, om hem daarover te horen vertellen. Maar dus het is, en ik heb natuurlijk, ik weet hoe jij ook, Daly, weet je wel hoe het is als je het publiek zich tegen je keert. Maar dit is echt van een ander level. Dus mensen zijn gewoon een klopjacht op hem, weet je wel. Dus als hij dan thuis komt, dan staan ze met 30 cameraploegen bij zijn vader in de tuin. En ze zoeken hem
vanwege
dus overal.
Vanwege die rode kaart.
Vanwege die rode kaart. Omdat zij dus vinden dat het dus zijn schuld is dat Engeland eruit ligt. En dus ook de Glenn Hoddle, dus zeg maar de trainer toen, had het ook een beetje zo geïnsinueerd. En de pers die ging er ook helemaal in mee, omdat hij dus toen aan het daten was met Victoria. En had hij dus bijvoorbeeld ineens een sarong aan, weet je wel, zo'n rok. Dus dan gingen ze dat aan elkaar koppelen, weet je wel. Omdat hij dus niet gefocust was, was dit gebeurd. En dus was Engeland daardoor eruit gevlogen. En het was ik vond echt heel moeilijk.
Je hebt nu alles al verteld over, we hoeven niet meer te kijken.
Het is...
Ik wil het niet meer nodig.
Nee. Het is absoluut echt een aanrader. Maar ik was er helemaal misselijk van. Want je ziet hem ook, hij stopt met eten. Hij slaapt niet meer. Je ziet hem ook met de koortslip en hij krijgt kogelbrieven op de club. Maar het goede van die documentaire is dat hij dus eigenlijk hier voor het eerst over vertelt. Dus je ziet eigenlijk, dit is een soort van therapie-sessie, dat hij voor het eerst die beelden ziet. En jij kijkt mee, dus daarom zit je echt gewoon helemaal met ingehouden adem te kijken. Dus een absolute aanrader eigenlijk. En okay. Het is gewoon
ik ga zeker kijken.
Ja, en een reality check over wat voor nare, gemene wereld de voetbalwereld toch is. Echt waar.
Ja, dat is
ja, de clue, maar toch aanrader.
De clue van het verhaal is dat...
hoe gemeen het publiek kan zijn, toch? Ja. Dat is toch knettergek?
Kan zijn.
Ja.
Ik denk dat hij ook mooie momenten benoemt in zijn docu.
Denk ook wel.
Wat zeg je?
Ik denk dat hij ook wel mooie momenten in het voetbal benoemt.
Zeker. Maar dit is wel een interessant stuk. Okay. Nou, Deli, heb jij nog iets meegemaakt of iets opgevallen?
Nee.
Oh, jij bent ook druk voor die koppositie daar in Spanje. Dus,
Ik heb de Ryder Cup gekeken.
Oh ja.
En die was afgelopen week.
Voor de mensen die dat niet weten, dat gaat over...
Dat zijn een groot golf toernooi tussen Amerika en Europa. En dat was wel interessant om te zien. Aangezien ik zelf nu golf een beetje aan het oppakken ben hier in Girona.
Ja?
Dus dan zit je er gelijk wat meer in. Maar,
krijg je les?
Ja. Ik heb lessen,
Ja, je denkt ik woon in Spanje en ik moet ook even golflessen.
Ik woon op een echt paar minuten lopen van de golfbaan. Dus ja, dan ben je gek als je het niet doet eigenlijk. Dus ja.
Maar je gaat
ik
gewoon
heb,
na de
ik
training...
Ik heb er daar zo meer verdiepen.
Je gaat na de training gewoon nog even lesje pakken?
Ik ga na de training soms even een lesje pakken of... Ja, ik zal het nog mooier maken. Ik kan gewoon met mijn... Ik heb een golfkarretje.
Gemotoriseerde?
Ik ga met mijn golfkarretje naar de training soms gewoon. En dan ga ik met mijn stokken achterin. En dan ga ik daarna gelijk met ballen slaan.
Wat goed.
Lekker.
Heb je het gevoel dat je dus talent hebt?
Nou, we moeten niet overdrijven. Maar een beetje balgevoel, dat gaat wel.
Oké. Okay. En ga je dan in je eentje?
Ja, soms alleen. Of laatst hadden we een les met wat teamgenoten gewoon samen. Dus dat is wel leuk.
Wat goed zeg.
Oké. Wel mooi.
Carrière switch.
Ja. zover gaat het niet komen, denk ik. Maar het is een leuke bezigheid.
Nou,
ja.
Bill, die is aardig bezig hoor.
Ja, die deed mee aan de... Je hebt ook zeg maar de Ryder Cup voor...
Celebrities.
Ja, celebrities, soort van bekende mensen die niet echt professional golfers zijn.
Ja.
En volgens mij zag ik hem staan met een trofee. Ik heb niet precies gezien of ze echt gewonnen hebben. Maar volgens mij kan hij wel een balletje slaan. Ja.
Maar hij was al wel heel actief in, toch?
Ja, hij was heel actief. Ja. Hij was ook gestopt omdat hij volgens mij mee mocht doen met dit soort dingen.
Nou, ik vond dat belangrijk.
Ja,
Ik kreeg nog één leuke vraag trouwens.
Oh.
De naam van degene die de vraag stond was Zian. En in zijn mail stond iets met Zian Fleming. En de vraag was dat tactiekbord. Ik weet niet, Zian Fleming. Ja, of het de echte is, ik weet het niet. Maar de naam of de vraag was dat tactiekbord waar we het in de eerste aflevering over hadden, hoe dat heet. Daily. Weet je nog waar we het over hadden?
Tactiekbord.
Ja, we hadden het over die tactieken dat je soms die trainingen in je app zet.
Oh.
Ja.
Weet je nog hoe die heet?
Op de app?
Ja.
Het is volgens mij een app.
Ja.
Tactical board heet het volgens mij gewoon.
Ja,
tactical board. En heb je van voetbal, je hebt van... van alle basketbal, je hebt van allemaal verschillende sporten, kan je die downloaden.
Nou, dat was een vraag van Zian Fleming. Dus veel
maar we op. Kunnen het exact even opzoeken straks.
Zet het in de show notes.
Ja.
Oké. Okay, dus jij kreeg deze vraag en tips voor wielrennen.
Ja.
Nou, lijkt me zinnig. John, voordat we het over echt geld gaan hebben, wil ik toch even weten, want jullie hebben dus in de jeugd samen gespeeld.
Ja.
Wat was Zian voor speler?
Boah. Ja, volgens mij kom jij in de B'tjes erbij.
Ja, maar toen zat jij in de A, denk ik al.
Welke leeftijd hebben we het dan over?
Ja, dus tegenwoordig allemaal anders. Ja, ik denk onder...
onder 14, denk ik. Onder 15.
Nou, ik denk onder 16, want ik was tweedejaars al. En toen zat jij in de A. En toen kwam ik het jaar daarna kwam ik in de A1. En dat is onder 19, wat ook niet meer bestaat. Maar in ieder geval, toen kwam ik bij jou volgens mij een team één seizoen.
Ja, wat me bijstaat is... Volgens mij was jij al best wel groot voor je leeftijd destijds.
Ja, ik was redelijk groot.
Ja, toch?
Oh.
Of niet, Deni?
Ja, dat klopt.
Hij was een van de langste. en wat is misschien wel grappig, maar wat mij altijd bijstond van Siem was dat hij... Het oogde niet allemaal heel soepel, maar ondertussen omspeelde hij wel alles en iedereen. En scoorde heel makkelijk. Scoorde echt heel makkelijk. Ja. Daar waar ik altijd degene was die eigenlijk de voorzetten gaf. Want ik was eigenlijk gewoon een hele simpele links buiten zonder actie. En dat was gewoon proberen op snelheid te langs en dan een vroege voorzet.
Goede voorzet.
Nou ja, dat, maar qua scoren, ja, dat deed ik echt in de onderbouw. Dat ging vrij makkelijk. Ja, op een gegeven moment werd het vrij trap, want dan had ik niet meer heel veel weerstand. Dus ja. was een andere situatie. Maar Sim die scoorde eigenlijk constant aan een lopende band. En dat is eigenlijk in de A'tjes zo geweest. Dat op een gegeven moment werd dat in Jong Ajax werd dat ook zo. En dat je toen naar de eerste ging, alsof het allemaal heel soepel gewoon doorliep.
Ja.
Alsof er geen niveauverschil in zat. Dat hij gewoon zijn ding bleef doen. En
ondanks dat het er een beetje houterig uitzag.
Dat zei hij niet.
Hey. Oh, dat heb ik.
Zo zei hij niet. Zo
dat begreep ik ook.
Ja. Oh.
Nee, maar dat is het vaak wel. Als je ziet bij nummer 10 van Ajax. Dat is allemaal, het ziet heel flegmatiek uit en dat beweegt en dat doet.
Het was functioneel.
Het was functioneel. Kijk, uiteindelijk is het wel, het levert wel rendement op. En dat was bij Sim wel een ding. Hij scoorde wel constant zijn doelpunten.
Ja.
Daar waar anderen heel veel acties hadden, maar nul rendement.
Ja.
En dat is wel een dingetje wat bij mij eigenlijk altijd bij is blijven hangen bij Sim. En daar heb ik uiteindelijk heel veel bewondering voor, dat je op elk niveau waar je speelt wel gewoon constant levert. In ieder geval rendement oplevert. Mm-hmm. En dat vond ik mooi. Ja.
En wat weet jij nog van John?
Nou ja, ik kwam dus erbij en ik kende hem een beetje wel van tegenspelen. En volgens mij zat je ook wel bij Nederlands Elftal. En ik, dus onder 17 was volgens mij ook, hadden jullie best wel goed.
Daar
2K.
Was je toch heel goed?
Daar viel het allemaal op zijn plek eigenlijk.
Ja.
Het was niet heel veel beter dan gewoon tijdens het seizoen.
En je scoorde daar 4 keer?
Ik scoorde daar. En wat ik zeg, het viel me allemaal lekker op zijn plek. Op zo'n toernooi. En als je dan zo'n podium krijgt en daar jezelf zo presenteert. Ja, dat geeft je wel een steuntje in de rug.
Ja.
Ja.
Is het eigenlijk gek als je dan zeg maar zo lang in de Ajax-jeugd zit en dan uiteindelijk niet naar Ajax 1 gaat, maar wel naar Feyenoord? Of?
Nou, je hebt er wel een beetje met ons toch beide wel. Heb je voorbereiding, heb je nog?
Ja, ik ben even in 2006.
Je hebt op de bank gezeten.
Ja, dit was. Ik heb 3 keer voorbereiding meegedaan. Mm. En eigenlijk steeds op het moment dat het erom ging, dan kon ik weer terug naar Jong Ajax.
Nee. Is dat frustrerend?
Nou, dat was vooral het tweede jaar eigenlijk. Het eerste jaar is alles nieuw en spannend. En dan ga je vol op adrenaline. Was onder Ten Kate volgens mij. Mm. En dat was volgens mij het jaar dat ze Suárez haalden naar Ajax. En ik was echt gewoon de traditionele buitenspeler. En hij werd gehaald op de linksbuiten.
Ah ja.
Want je had Klaas-Jan in de spits destijds. Dus qua concurrentiestrijd, ja, leg je het sowieso af tegen hem. En ik heb het wel moeilijk mee gehad. Op een gegeven moment ook geblesseerd geraakt. En dat denk ik eigenlijk alleen maar met het mentale te maken.
Ja?
Dat je het. Ja, je wil zo graag die stap maken, maar die maak je maar niet. En je ziet ondertussen wel andere jongens die stap maken. En Greg was hier laatst natuurlijk, ja. Die maakte die stap. Sim maakte de stap, Mitchell Donald maakte de stap. Daly die 2 jaar
jong was. Welk jaar was jouw laatste jaar dan?
Zomer 2008 heb ik nog een paar keer meegetraind. En toen in die wintertransfer 2008, 2009, toen ben ik in de winter weggegaan.
Ja, dus maar vind ik toch wel interessant wat je zegt, dus dat je die blessure waarschijnlijk opliep vanwege dat mentale stukje, maar was je dan overtraind? Of?
Nou ja, je gaat het een stuk forceren en je loopt met frustratie rond, omdat jij niet kan leveren wat zij verwachten bij het eerste elftal. En je ziet jongens om je heen, waarmee je dus heel veel jaar hebt gevoetbald, die wel veel makkelijker die stap kunnen zetten.
Ja, ja.
Dat gaat op een gegeven moment in je kop zitten. Dat is een logisch gevolg eigenlijk van zo'n situatie.
Ja.
Teddy, hoe herinner jij John nog eigenlijk?
Ja, vooral, wij waren natuurlijk 2 jaar ouder al. Dus je keek altijd als jonge speler, keek je de A1 wedstrijden of de onder 19 wedstrijden. Ja, en dan was die gozer met die keiharde pegel, die van alle standen in de kruising schoot.
Hij maakte wel een mooie goals, hè?
Ja, hij maakte altijd mooie goals en altijd knijterhard. En ik kan me ook nog wel wedstrijden herinneren, volgens mij met Jong Oranje. Ik was toen net mee met jullie. En dan moesten we strijden voor EK-kwalificatie in Oekraïne uit of zo.
Oh,
weet je? Ik weet niet of dat nog weet.
Korpot,
ja. En toen moesten we iets van, we hadden thuis iets van 4-2 of 4-0 verloren of zo.
Ja,
en toen moesten we uit ontzettend veel doelpunten maken. En Sean die had de opdracht, die moest van elke stand op het veld met die een goal schieten. maakt niet uit waar het was. En we speelden volgens mij met vier spitsen.
Ja, ik was toen geblesseerd. Toen speelde iedereen de spits allemaal, ja.
Ja, volgens mij stond
Luc in de spits, Bas Dost, Van Wolfswinkel. Iedereen stond gewoon erin. Ja,
er zat nul tactiek in. Ja. Het was alles naar voren.
En alles schieten gewoon. Ja. Ja,
en uiteindelijk niet gered, hè?
Nee, want we hadden thuis 2-0, thuis 2-0 verloren. Volgens mij, toen scoorden zij nog 1-0 uit. En toen moesten ze volgens mij iets van 4 keer scoren of zo. Volgens mij scoorden jullie nog 3 keer of zo.
Sterker nog, volgens mij speelden we de thuiswedstrijd in het Sparta-stadion.
Ja, toen zat ik daar.
En toen zat ik zelfs op de tribune.
Ja, ik ook. Oh, echt?
Oh ja, nou ik dus niet, maar ik viel gewoon buiten.
En toen
moest ik wel mee, omdat hij dus deze tactiek had bedacht. Van we gaan gewoon van alle hoeken gaan we die ballen erin pompen.
En schieten. En doen,
schieten, elke vrije trap, alles. Al was het vanaf de eigen helft, iedereen mee naar voren. En alles in die 16 gooien. Maar goed, het mocht niet baten. Uiteindelijk geen succes behalve. Het
was maar 1 goal tekort volgens mij hoor. Ik zat nog te kijken, want ik dacht nog
van... Ja, klopt.
Er is mij meer die avond daarna nog bijgebleven. Dat, zullen verder geen namen noemen, maar...
ik dacht ook nog wat, zal ik dit even zeggen?
Ja, je moet hier het zeggen, dit kan niet.
Ik geloof
niet,
dat er iemand toen op non-actief is gesteld.
Klopt.
Wel, hè? Ja,
maar was ik niet bij.
Goed. Nee, goed.
Dit kan niet hoor, zulke inside jokes en dan niet... Ja, jij moet mee
uit. Nee, ik was er ook niet bij, dus ik weet niet waar het over gaat.
Daily?
ik ga geen namen noemen. Maar...
Nee, laten we niet doen.
We waren gewoon teleurgesteld.
Teleurgesteld en er werd wat verdriet met weggedronken, denk ik, met een paar drankjes. Daar hou ik het bij.
Ja, dat is mooi verwoord.
Mooi verwoord.
Oké.
Nee, verder heb ik, volgens mij hebben we bij Jong Ajax best wel veel wedstrijden samengespeeld. Dus daar,
En daarna tegen elkaar wel...
En tegen elkaar uiteraard.
Regelmatig.
Neem ons even mee. Dus dat werd het dus niet. Hoe verliep je carrière toe?
Ik ben dus in die winter van 2008, 2009 naar NEC gegaan.
Mm-hmm.
En daar eigenlijk vrij snel wel een basisplaats weten te veroveren. En daar uiteindelijk 3,5 jaar gevoetbald. Wel veel blessures gehad. Ik was altijd wel blessuregevoelig, al in de jeugd. En dat zette zich eigenlijk door naar het betaald voetbal.
Wat voor blessures was dat?
Dat was wel een beetje mijn probleem. Als ik iets had, dan was het ook wel gelijk iets serieus, waardoor ik er langer uit lag. Ik had niet snel een spierblessure of, maar dan had ik wel eens van mijn onderrug. En dan was het weer mijn enkels. En qua gewrichten zat dat nooit echt lekker. Dus ik geloof dat ik tussen de 70 en de 80 wedstrijden in 3,5 jaar tijd heb gespeeld. Dus ook niet heel veel. Maar als ik fit was, was ik een basisspeler. En toen veel tegen Simon Daly gespeeld. Wat overigens niet altijd even leuk was. Als je toch als mindere ploeg tegen Ajax speelt. Of tegen, vooral tegen Ajax. Tegen Feyenoord was het destijds wel wat anders. Maar in ieder geval tegen Ajax. Ja, dan sta je gewoon in één grote rondo. De manier van spelen pas je aan om eigenlijk de schade zo beperkt mogelijk te houden. En zeker in de arena was dat niet altijd even leuk. Want dan stond je, wat ik zeg, in een grote rondo. En dan omcirkelde je ze echt om die 16 heen. En dan waren ze constant maar kleine paasjes totdat er één gaatje was. En dan was het tik tik en dan lag je in het mandje.
Ja.
En eigenlijk zodra die eerste viel, dan wist je al van... Nou, dit is nu alleen maar een schade beperken. En hopen dat het niet 5, 6, 7, 0 wordt. Dus dat, wat ik zeg, was niet altijd even leuk om tegen te spelen.
Nee, snap ik.
Ja.
En even fast forward, want wanneer ben je nou gestopt?
Jezus, wanneer ben ik gestopt? December 21.
En toen zat je nog in Nederland op het einde?
Ja, ik
en
heb de laatste fase bij Den Haag doorgebracht.
Ja. En daarvoor in het buitenland? Want wanneer ontstond bij jou een beetje het idee, zeg maar, qua het financiële gedeelte, zeg maar, waar je nu een bedrijf in hebt opgericht?
Ja.
Wanneer gebeurde dat? Tijdens je carrière al een beetje?
Ja, tijdens de carrière. Dat was in de periode in Amerika. Ik tekende op 2016 teken ik een contract voor 2 jaar bij Chicago. En het tweede seizoen, eerste wedstrijd van het tweede seizoen, raakte ik zwaar geblesseerd aan mijn enkel. Werd eigenlijk binnen een week moest ik geopereerd worden. En na de operatie moest ik op controle komen bij de dokter. En die gaf aan van joh, pijnvrij lopen, dat is echt het maximale. Maar voetballen is echt een no-go.
En zei je kan eigenlijk nooit meer voetballen.
Dat was letterlijk het bericht.
En toen, hoe oud was je toen?
29.
Oh.
Ja, 29.
En je dacht natuurlijk, ik ga nog een carrière hebben.
Geloofde je uit de eerste, zeg maar?
Heel eerlijk, het kwam eigenlijk niet echt binnen. Het kwam niet binnen. Ik had iets zo van, joh, wat wil je nou? Ik zit nu wel in gips, maar dat mag er over een paar weken af. En dan gaan we gewoon revalideren. En dan zijn we weer een mannetje over een paar maanden. Dus eigenlijk tijdens de revalidatie, dat je constant tegen een soort van muur aanloopt. Dat je merkt van, ik kom niet verder in die revalidatie. Dan daalt het eigenlijk een beetje bij in. Dat je denkt van, ja.
Toen dacht je ook echt, ik ga misschien nooit meer voetballen.
Ik had wel echt een intrinsieke motivatie om uiteindelijk nog door te gaan. En ik ben er wel echt van overtuigd dat die motivatie ervoor heeft gezorgd dat ik uiteindelijk wel weer kon voetballen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je op dat moment een bepaald gevoel hebt van het lukt niet meer, dan is het ook echt klaar.
Ja.
Ik heb dat gelukkig dan niet gehad in die fase. Maar goed, dat is terugkomend op je vraag.
Ja, want daardoor ben je gaan nadenken over...
Ja, we hadden, zoals ik eerder zei, ik heb gewoon een gezin, 2 kindjes. Dus we hadden schoolvakantie in de zomer daar. Dus we gingen naar huis en ik kreeg 2 weken, 2 weken vrij van de club om even terug te gaan naar huis, familie en vrienden te zien. Dus ik benutte die tijd om te kijken naar mijn financiën. En ik had hier gewoon mijn bank en de hypotheek, et cetera. We hebben ook altijd de woning die we hier hebben altijd aangehouden als thuisbasis. Zodat als het gezin terug wilde gaan, dan konden ze altijd terug naar huis. En hoefden ze niet ergens anders te slapen.
Ja.
Bij de bank geweest, situatie uitgelegd. Inzagen hadden ze in spaargelden ten opzichte van de hypotheek, ten opzichte van de waarde van de woning. Dus ik had iets zo van, ik kan slimmer, maar het is op zich prima.
Ja.
Dus ik vroeg eigenlijk om advies. De kans is aanwezig dat ik nu nog 6 maanden contract heb, want dat loopt tot december in Amerika. Maar het kan zijn dat ik daarna geen club meer heb en dat ik stop met voetbal.
Was je daarvoor verzekerd?
Nee, was ik niet voor verzekerd.
Nooit iemand gezegd?
Was ik niet. Ik heb ooit 1 speler in mijn team gehad die daarvoor verzekerd was. En die gaf eigenlijk direct aan van, ja, die premie die is vrij fors. Maar goed, ik doe het tot het moment dat ik een dusdanig contract teken. En dan beëindig ik die verzekering. En ik heb daar eigenlijk nooit verder over nagedacht. Ik denk, eigenlijk nooit bewust over nagedacht. Van, ja.
Hebben mensen je nooit... ik bedoel, ik heb tijdens mijn carrière ook veel financieel advies en zo gehad. Dus ik heb wel altijd begeleiding gehad. Maar wel inderdaad verzekeringen, al dit soort zaken. Ja, ja. Dit waren wel dingen waar je toch ook best wel vaak zelf ook gewoon op moet letten.
Want je zat bij de bank en je dacht, we hebben het wel goed voor elkaar.
Ja.
En toen zeiden zij, niet
toen was
waar.
Het letterlijk, het advies was, verkoop je woning maar.
Okay.
Dat was het advies. Wat in mijn optiek geen advies was. En toen hebben ze letterlijk gezegd van, er zit in de toekomst enig risico vanuit onze kant. Dus ik kan niks anders adviseren dan dit. Ja, dan ga je verbouwereerd, verlaat je dat kantoor. Dat je denkt van, ja, maar dat is niet de oplossing voor mij. Wat ik zeg, ik heb spaargeld, je hebt je CFK-fonds. Er zit een gigantische overwaarde in die woning.
Ja.
Er moet toch een oplossing zijn. Nou, zo via kwam ik dus op een gegeven moment bij financieel adviseur, een financieel planner terecht.
Door dit verhaal ben je gaan zoeken.
Op een gegeven moment ga je zelf wat zoeken en ik wist dat er heel veel waarde in die woning zat ten opzichte van die hypotheek. Dus verder gezocht en op een gegeven moment wilde ik de woning laten taxeren. Want ik denk van, ja, ik wil toch wel kijken wat dan exact die overwaarde is. Dus ook daar weer. En moest je de reden van taxatie opgeven. Situatie even kort geschetst. En die makelaar zei van, joh, ik heb iemand, ga daar eens mee praten. Ik denk dat jullie een goede klik hebben. Beetje dezelfde leeftijd. Ga er maar mee praten. Ga er open in en zie het maar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Daar ook mijn situatie uitgelegd. En het eerste wat hij zei van, maar hoe kan het dat jij hier geen begeleiding in hebt?
Ja.
Je verdient op jonge leeftijd heel veel geld, maar er is niemand die je daar gewoon bij helpt, die naast je staat en die zegt, hè, dat je welke goede dingen je ermee moet doen. En tegelijkertijd vertelde hij alle mogelijkheden. En ik dacht van ja, maar hoe kan het nou dat ik dit nu pas hoor?
Ja.
Op mijn 30ste, 29, 30. Terwijl ik op mijn 16e mijn eerste contract tekende. Dat moet eigenlijk al vanuit.
Had je
dat
van
punt.
Iemand verwacht, zeg maar, als je terugkijkt, dan dat iemand je eerder hier bij wat moet helpen?
Nou ja, kijk, ik heb mijn eerste woning. Ben ik.
Maar gewoon als je, zeg maar, je tekent je contract als voetballer, als jong bent. En ja, je krijgt dus een andere financiële situatie.
Nou ja, ik weet nog heel goed dat ik toen was in jong Ajax. Wilde ik een eigen woning kopen. En dat werd eigenlijk door de zaakbenemer geregeld. En zowel de hypotheek als de verzekering, alles werd geregeld. Ik hoefde alleen een karabeltje te zetten en ik kreeg de sleutels en het was helemaal op en top geregeld. Dus eigenlijk verwacht je dat daar ergens ook een rol in ligt.
In de begeleiding.
Dat dacht ik ook
in de
eigenlijk.
Begeleiding. Nou ja, dat bij mag je voetbal. Eigenlijk verwachten.
Ja.
En,
maar ja, het gebeurt niet altijd, want anders had je nu niet een kantoor
exact.
Met 50 spelers die
het,
je begeleidt.
Dus, er zijn echt wel zaakwaarnemers die meer voor hun speler doen dan de ander.
Want wie was dat bij jou dan, Siem, die dat zei?
Ja, nou ja, we hebben het wel vaker natuurlijk gehad over begeleiding en ook over fysiek of over dit soort zaken om het voetbal heen. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik van jongs af aan mijn ouders heb gehad die al in de topsportwereld zaten en eigenlijk voor mij hun netwerk inzetten. En ja, ik heb van jongs af aan iemand die helpt bij alle verzekeringen, arbeidsongeschikt als voetballer of verzekeringen voor je salaris als je gebaseerd bent, hoe dat werkt in elk land.
Ja.
Het zijn allemaal dingen waar je best wel, waar je zelf sowieso niet allemaal mee bezig kan zijn.
Ja.
En waar je echt wel hulp bij nodig hebt.
En moet zijn.
Ja, nou ja, maar waar je wel hulp bij nodig hebt. En ik heb het geluk dan dat ik vaak iemand, of vanuit mijn ouders dus iemand heb aangedragen, gekregen of met iemand ben gaan praten. En daarmee heb ik al jaren financieel, eigen financieel adviseur.
En dat geldt ook voor jou, Deli, denk ik.
Ja, ik heb natuurlijk hetzelfde wat Siem net zegt. Ik heb mijn vader natuurlijk in de voetbalwereld die me al vanaf het begin wijs kon maken over bepaalde zaken. Maar ja, ik denk dat ook. Het is ook zo als je een jonge speler bent en je gaat opeens veel meer geld verdienen. Bijvoorbeeld in de jeugd bij Ajax, zegt een prachtig contract. Ja, je denkt dat je het allemaal inderdaad goed voor elkaar hebt. En je denkt je kan een mooie auto kopen, een huis. En in het begin gaat het ook prima, want het contract blijft nog lopen. Het gaat goed. En ja, pas een aantal jaren verder word je misschien geconfronteerd met het feit dat het opeens heel hard eruit is gegaan.
Ja.
En ja, het is ook de vraag, maar ik denk dat het ook wel eens gebeurt dat er misschien wel advies gegeven wordt aan jonge jongens, maar dat er ook veel jonge jongens zijn die op dat moment denken van ja, het gaat nu toch goed, ik heb het nu niet nodig, weet je wel. En in plaats van dan juist wel die adviezen moeten aannemen. En ik denk dat daar ook misschien vanuit de jeugd bij een topclub, dat daar misschien wat meer mee gedaan moet worden om de jongens daarop voor te bereiden. Wat als er een keer zo'n reuze contract voor je klaar ligt, hoe ga je er dan mee om? Want ja, als je in het begin maar denkt dat het geld inderdaad, ik heb een goed contact en het gaat goed, weet je, dan zie je ook die beren op de weg niet, zeg maar. Dan denk je dat het allemaal vanzelf is en vanzelf gaat.
Dan zit je
ook niet altijd te wachten op hulp of meningen van een ander. Of je zegt van ja, weet je wel, is goed, we hebben het allemaal wel eens gedaan. Weet je wel, ja, is goed, doe maar. En dan bekijk het maar lekker, zodra die omdraait, denk je, toedeledokie.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet. Als je jong bent, als je 5 jaar verder bent, denk je, oh ja, kut, die kerel had ik misschien toch wel serieus moeten nemen, weet je.
Nou, ja.
Dus ik denk dat als je jong bent, dat je daar wat meer, misschien zeker bij de topclubs, dat je, of bij überhaupt in de Eredivisie, dat je daar misschien een bepaalde voorlichting in krijgt.
Ja, want John, ik zag jou ook op je eigen website zeggen dat op het moment dat je 16 bent, weet je wel, dan komt het geld in één keer binnenstromen. En je ziet ook vooral om je heen dat iedereen dat met bakken uitgeeft. Dus iedereen koopt die nieuwe kleren en die nieuwe auto en zo. Dus je krijgt ook niet echt door dat misschien niet goed zou zijn of dat het ook anders kan, toch?
Ja, ik omschrijf het altijd als je ziet elkaar meer dan je eigen familie. En je vindt ook die mening, ga je dus op een gegeven moment belangrijk vinden.
Van je medespelers.
En tuurlijk, wat Siem net zegt, dat hij vanuit huis uit al is geadviseerd. Kijk, dat geeft aan dat Siem uit een welvarend nest komt.
Ja.
Zeker.
Ik kom ook uit een heel goed nest, maar gewoon uit een arbeidersgezin, waarin, weet je, er was geld om de dingen te doen die we moesten doen, maar extraatjes hadden we niet. Een eigen woning kopen hadden mijn ouders nog nooit meegemaakt. Dus dan zit je al in een situatie waarbij Siem dus door zijn ouders geadviseerd zou kunnen worden. En mijn ouders denken, ja, nog nooit gedaan.
Maar daarom doen we ook een beetje de podcast. Hè? Om te vertellen wat wij hebben ervaren. Dat we het best wel makkelijk hebben gehad in sommige situaties. Maar dat er wel dus dingen ook zijn waar je rekening mee moet houden. En...
Nou ja, sommige situaties zijn best schrijnend. Dat wij soms jongens ook binnen hebben op gesprek. En die dan uiteindelijk een heel verhaal vertellen. En dan komt er echt op neer van ja, er staat gewoon een gigantische familie achter. Die alleen maar op die spelers en schouders leunen van joh, jij bent degene die ons uit deze situatie kan helpen. En jij gaat dat doen. Ja, wat dat allemaal voor druk met zich meebrengt.
Ja, onwaarschijnlijk. Want jij hebt nu iets van 50 spelers onder je hoede.
Ja, wij zitten zo rond de 50 spelers. En dat zit echt van de eredivisie, eerste divisie, eigenlijk nog jeugdspelers zelfs. Tot aan jongens in het buitenland. We zijn nu eigenlijk heel erg druk bezig met twee clubs. Die kan ik nog niet helemaal vrijgeven. Maar om echt een educatieprogramma te gaan geven op de club. Voor de jongens vanaf onder de 15.
Ja.
Om echt gewoon geldbewustzijn te creëren bij de jongens. Van wat is geld? Wat houdt het in? En hoe ga je er vervolgens mee om?
Ja, want het is ook wel lastig als je tijdens je carrière, ik bedoel, je gaat dan inderdaad meer verdienen. Maar je gaat er ook wel best wel naar leven.
Ja.
Dus je gaat ook inderdaad dingen uitgeven. Ik merkte ook wel erg in het begin van je carrière, geef je dat meer uit aan inderdaad schoenen. En dan uiteindelijk aan een auto of aan auto's. En zo ga je zeg maar een beetje, je uitgaven gaat mee in wat je verdient. Maar het lastige is op het moment dat minder wordt, om dan ook je uitgaven weer te verminderen.
Dat je moet downgraden.
Ja, en dat merk ik, bedoel, nu komt er nog niet zoveel binnen als tijdens mijn carrière. Dus ja, dan ga je toch ook wel anders kijken naar gewoon je financiële situatie. En ook wel naar wat je uitgeeft en wat er binnenkomt. En je kan... het is ook niet per se heel erg soms om gewoon te leven naar wat je verdient. Alleen je moet je wel rekening houden dat op het moment dat als het dan minder wordt, dat je dan ook minder moet gaan leven en daar
dus,
weer naar...
Dus dat het een bewuste keuze is om te leven naar je inkomsten.
Ja.
En nu gebeurt het eigenlijk onbewust. En ik had die gedachte ook heel lang tijdens mijn carrière. Dat ik dacht van ooit komt die klapper. En dan ga ik er goed mee om.
Oh ja. En tot die tijd was je gewoon lekker aan het big spenden. Want hoe moet je dat voorstellen?
Ik ben opgevoed met het idee van joh, zorg dat je maandelijks spaart. En tuurlijk, je moet ook genieten van het leven. Want je werkt er hard voor. En als je iets wil kopen en het kan, prima. We gaan er geen leningen voor aan. Als je het wil en het kan, moet je het doen. En we sparen gewoon maandelijks. Dat was het idee. Maar ondanks dat je dus maandelijks gewoon goede bedragen spaart, laat je al zoveel potentie liggen met dat geld, dat je het gewoon puur op je spaarrekening zet en denkt van nou, oké, ik doe het hartstikke goed. Nee, er is nog zoveel meer dan alleen sparen. En daar was ik niet op gewezen. En tuurlijk hoor je in de kleedkamer wel investeringen op tropische orde en crypto's en weet ik
al. Auto's, goede investering.
Goede investering in auto's, de horloges, je krijgt ze allemaal voorbij. Alleen, er is mij ook altijd verteld, als het mooi is om waar te zijn, dan is dat het ook.
Okay.
Dus blijf nou gewoon vooral normaal doen. Maar tegelijkertijd laat je dus al heel veel mogelijkheden liggen. Terwijl als je gewoon een adviseur naast je hebt staan, die je ten eerste bewust maakt van wat houdt geld in. Vervolgens jou de tools aanreikt om op een goede manier met geld om te gaan. Om de juiste investeringen te vinden die bij jou als persoon passen. Bij jou als speler op een moment van je carrière goed passen. Want je ziet het vaak genoeg, jongens die 30 plus zijn, nog 2-3 jaar te spelen hebben. En in één keer ergens in Bali woningen willen kopen. Ze zetten al het geld vast, terwijl ze over een paar jaar eigenlijk liquide nodig hebben. En vervolgens zeggen ze, maar ik moet het nu weer verkopen, want ik heb geld nodig.
Ja.
Wij zeggen altijd, je kan moeilijk de voordeur eruit trekken, naar de bakken gaan en zeggen, mag ik het ruilen voor een stuk brood? Dus het is echt op persoonsniveau, echt op maatwerk, dat je kijkt wanneer heeft iemand welk geld nodig.
En wanneer voelt hij zich ook lekker erbij? Want ik kan me ook voorstellen dat je niet iedereen adviseert om een hoge hypotheek te hebben en het geld wat je dan overhoudt weer te beleggen in andere panden.
Niet.
En sommigen zeggen, ik heb liever een lage hypotheek en als ik stop met voetbal heb ik minder kosten.
Je hebt altijd het rationele en het emotionele. Ja. En die weegschaal die moet heel goed in balans zijn. Wat rationeel het beste kan zijn, hoeft niet te betekenen dat emotioneel het beste is. Sterker nog, vaak dan werkt het elkaar alleen maar tegen. Ja. Omdat de ene zegt van ik wil mijn huis volledig afbetalen, want dat geeft me rust. Ja, prima, maar belastingtechnisch is dat niet heel slim. Nee, maar ik kies toch voor het emotionele.
Oh, ja. Ja.
Prima, maar dan is het wel een welbewuste keuze en een overweging die je hebt. Van oké, ik ga het op die manier doen.
En die kan je ook beter maken nadat je advies hebt gehad over wat er kan en wat er speelt.
En een bepaalde educatie hebt gekregen, dat je een bepaalde basis kent van oké, op deze manier werkt het. Dit kan ik wellicht slimmer inrichten. Dit moet ik niet meer doen. En daarvoor beginnen wij eigenlijk altijd gewoon met een cashflow-analyse. Van joh, wat komt erin? Wat gaat eruit? Wat blijft er over? Iedereen weet wat erin komt. Iedereen weet wat zijn vaste lasten zijn. Maar niemand weet wat ze eigenlijk gewoon dagelijks uitgeven.
Nee.
En daar hoe was dat voor jezelf? Toen je voor het eerst echt die spiegel voor ging houden dan? Over wat je...
Nou, was wel grappig.
Over je carrière en dat je...
Ja, nou, het was bij mij voornamelijk... het zat hem niet zozeer in de vaste lasten. Want wat ik zeg, die hypotheken, die was behoorlijk afbetaald. En die kosten waren laag. En voor de rest de verzekeringen en alle vaste lasten waren heel duidelijk in kaart. Alleen wij gingen wel vrij makkelijk uit eten. En als wij naar de supermarkt gingen, joh, dan ging je als je honger had. En dan plukte je elke schap die plukte je leeg. En vervolgens betaalde je daar helemaal scheel aan. Ga je uit eten, ja, betaal je voor iedereen. Want iedereen denkt van, nou, die verdient toch voldoende geld. Ik betaal wel. En vervolgens ga je dat dus ook echt opschrijven. Dat je denkt van, ja, maar het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Als je ziet waar je geld naartoe gaat. De meest simpele dingen. En dat creëert dan op een gegeven moment een mindset dat je denkt van, oké, dit slaat gewoon nergens op. Ik moet daar bewust mee omgaan. Om vervolgens nog meer over te houden maandelijks. Om daar de juiste dingen mee te gaan doen.
Ja, maar dit geldt natuurlijk voor ieder gezin.
In principe geldt dit voor iedereen.
Maar wat voor, ik bedoel, kijk, je hebt dus in het begin van je carrière eigenlijk te veel geld uitgegeven. Ja. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je gewoon terugrekent en denkt, oh, weet je wel, wat had ik er ook mee kunnen doen? Wat waren zeg maar de slechtste, wat zijn de slechtste aankopen die je kan doen waar je echt waar je geen rendement uit haalt?
Nee, ik had en heb nog steeds een liefde voor auto's. En ik zeg het vaker, ik heb bij elke club krijg je een hele mooie leaseauto. En dat is allemaal op en top geregeld. Maar ik moest er dan altijd weer iets naast hebben. En het stomme was, iedereen vertelde dat van ja, dat moment van geluk en van blijdschap, dat blijft 3 maanden, dan is het weg. Nou, dat was dus letterlijk ook echt zo. Want dan was je 3-4 maanden verder. Dacht,
kocht je een nieuwe auto.
Moest weer een nieuwe auto kopen. Weet je, te bizar voor woorden. Oh, Daily ook, ja.
Nou. Ja, trouwens, ik weet, Simbi kwam met een Audi TT, hoor. Ik weet niet of je dat nog weet.
Was een leaseauto. Die was netjes geregeld door de club.
Het was duur in de maandlast.
Wat? Ja, zeker. Het was gewoon een normale leaseauto. Nee. Oh ja, klein autootje.
Kon gewoon een Audi A3'tje pakken, hoor.
Ja, maar deze was ook een kleine auto. Ik dacht, ja, prima.
Ja.
Nee, maar Simbi, heb jij ook wel spijt van bepaalde aankopen in die tijd?
In die tijd had ik spijt soms van een bepaalde aankoop, omdat ik dan weer de volgende aankoop wilde doen. Ja, dan als ik een. Ik heb ook een Maserati gehad, die ik na een half jaar weer weg heb gedaan.
Ja?
Ja,
wat was ermee dan?
Ja, hij reed niet zo lekker.
Heb jij een Maserati gehad?
In Engeland. Ja, anders kom je de poort niet binnen daar.
Maar vind ik helemaal niks van jou, Maserati.
Nee,
maar
ook niet.
Nee, zo
niet. Die excuses zoeken.
Ja, nee, ja. Ik
maar vind, had je
ja.
een Maserati Station of zo? Ik vind Maserati helemaal niks voor jou.
Nee, ik moet ook zeggen, als ik mijn ultieme auto zou het een RS6 zijn, ja. Maar nu kan dat allemaal niet meer. Ik rij alleen nog maar elektrisch. Niet, ja, dat is ook prima hoor. Maar ik heb zeker de milieuvervuilendste auto's gehad die er waren.
Dus, vandaar dat je er nu voor
in zit.
Toen heb ik ingezien dat ik anders moest gaan leven.
Ja. Nee, maar goed, dus, want,
ik heb ook een G-klasse.
Oh ja.
Heb ik ook gehad. Dus ik heb ook niet ook een aantal domme aankopen gedaan. Maar het mooie is dus dat ik dan nu wel eens denk, of tenminste nu zit ik dan, en dan kom ik, vorig jaar had ik bij de Graafschap een elektrische auto, een leaseauto, en dan reed ik mee naar de club. En dan ga ik anderen wel eens erop wijzen van, ja, moet je niet elektrisch rijden of het kan toch niet meer en zo. Dus ik heb er wel van
jonge
geleerd.
Jonge spelers.
Ja, dus ik heb er wel ook wel gewoon staf soms. Dan zeg ik van, bij ons was iemand van de staf, die had een S3. Een oude IS3. En toen zei ik ook, ja, dat kan toch niet meer. Je moet toch elektrisch rijden en zo. Dus ik heb er wel van geleerd, een deel vroeger. Maar wat ik me dan wel eens afvraag is van, vind ik dan dat jonge spelers in deze tijd eerder moeten snappen dat het niet kan? Of hebben ze net zoals ik ook gewoon 10 jaar nodig voordat dat kwartje pas valt?
Die jonge spelers denken allemaal, heb je die oude lul.
Wij hadden destijds die oude spelers waren met voorbeeld, die kwamen niet in een elektrische auto in die tijd.
Nee, toen
die
was
kwamen
het
ook niet met een kleine auto.
Was het toen nog niet.
Nou, maar de jongens waar wij dan naar opkeken in de selectie, kwamen gewoon met de allergrootste auto's.
Ja.
Dus ja, ik bedoel, vind
ik keek
je
op
nu...
naar jullie. Ik keek op naar jullie, dat was echt...
Na mijn Audi TT keek jij op, toch?
Ja.
Nee, ja, dus wij hebben ook gewoon ik heb ook domme uitgaven gedaan qua, en zeker qua auto's inderdaad. Dat is toch een beetje, ja.
Daily, had jij nog domme uitgaven?
Maar het grappige is dus wel van, vind je dus dat jonge spelers eerder moeten snappen dat ze domme uitgaven moeten ze eerst, maar ik bedoel, moeten ze eerder snappen dat het niet slim is? Of dus, want John geeft nu advies. John geeft nu advies.
Moet je eerst die fouten maken om ze daarna te kunnen
herkennen. Kijk, geef jij nu advies en zeg je van, nou, ik heb die fouten ook gemaakt, dus je hoeft ze eigenlijk niet te maken.
Kijk, daar zit in die zin wel mijn enorme toegevoegde waarde in de onderneming. Kijk, ik heb er niet voor geleerd om echt heel erg op de financiële materie in te duiken. Ik zit echt voor het emotionele zit ik aan tafel. In wat voor situatie zit jij nu die ik zelf ook ervaren heb? En wat kan ik vervolgens dan aan jou meegeven, zodat jij toch ergens...
Oh, wat zeg je dan over die auto aankoop?
Nou ja, bij die auto vertel ik bijvoorbeeld dat het voor mij verkeerde keuzes waren. En ja, dat het me 3 maanden een gelukkig gevoel gaf. Maar dat het ook heel snel weer weg was. Maar vervolgens moet je ook laten zien wat als je wat anders ermee doet.
Ja.
En dat is het vaak ook. Dat doen we bijvoorbeeld als wij een presentatie geven bij een club. Van oké, leuk, iedereen loopt met horloges. Helemaal goed, super. Oké, een horloge is dan 9 van de 10 keer nog een goede investering. Maar wat als je nu niet die 10.000 euro uitgeeft aan een horloge. Maar je investeert dat gewoon op de beurs. Nogmaals, op een juiste manier. Niet heel risicovol, gewoon normaal investeren, wat doet dat over 5 jaar? Wat doet het over 10 jaar? Wat doet het over 20 jaar? En als je dan kan laten zien van, als jij dat dit soort uitgaven nu kan laten liggen en je bent 15 jaar verder, kan je bewijzen van elk jaar zo'n horloge. Hey,
maar we hebben wel een mooie rubriek hier en dat heet Jong en Blind. Ik zal even de Jong en Blind even introduceren. Maar in onze Jong en Blind rubriek gaat het erover van, zou je dingen anders hebben gedaan in je carrière wetend wat je nu weet?
Oh.
Dus als je dan zo'n jongen vraagt, ja, maar John, jij hebt die auto's ook gekocht. Maar ja, je weet nu dus hoe het beter kan. Zou je het dan vroeger anders hebben gedaan? Of zou je toch weer...
Als ik de kennis van nu op dat moment had,
zou je dan,
had ik het zeker anders.
Had je niet die auto's gekocht?
Dan had ik gewacht en daarna die auto gekocht. Nou ja, in die zin dat je financieel zo gezetteld bent dat je het als het ware, sorry voor mijn taal, maar met fuck you money kan doen.
Dat je denkt,
ik heb dusdanig veel geld. Als ik een RS6 koop van 200.000 euro.
Kan niet meer in deze.
Een hele mooie
Taycan. Deli rijdt ook elektrisch tegenwoordig, hè?
Dus, ik rijd elektrisch, Deli. Ja.
Oh ja?
Ja.
Ja, dat golfkarretje.
Ook.
Ja, die is ook elektrisch. Ja, zeker.
Nee, maar dat...
Dat is een domme aankoop.
Wordt je weer domme aankoop. Elektrisch.
Nee, maar het is... met de kennis van nu had ik het op dat moment zeker niet gedaan. En dan had ik mijn geld op de juiste manier voor mij aan het werk gezet om vervolgens wellicht wel die auto te kunnen kopen, om wel die ervaring te hebben.
3 maanden. En dan had je
3 maanden. En dan had je waarschijnlijk na de eerste gedacht van, oké, dit is het niet. Ik kan het beter gewoon op een goede manier wegzetten. Mm-hmm. En nu ging ik van de een in de andere auto. Vervolgens ging ik in mijn Feyenoordtijd met Jordi Klaasie. Wij reden heel vaak samen. En die was ook gek van auto's. En ineens hadden we een boot. En toen dacht ik, ik koop ook een boot. En letterlijk 1 keer opgevaren. In de zomer. Vervolgens moest hij de winterstalling in. Volgende zomer, ik belde de jachthaven. Ik zei, joh, die boot mag weer in het water en we willen gaan varen. En kan je hem neerleggen? Nou, helemaal goed. Zo gezegd, zo gedaan. En we gaan in Haarlem, gaan we het water op. En op een gegeven moment komt allemaal rook uit het motorblok. Dus uitgezet en ik die kerel gebeld. Hij zei, ja, heb je wel dat kraantje van de koelvloeistof opengezet? Ik zei, nee, ik heb helemaal niks gedaan. Dat ding was helemaal klaar, toch? Nou, die hele motor was in de soep gedraaid.
Opgeblazen.
Terug moeten roeien.
Toen
naar de haven.
Oh, nee.
Mijn oudste helemaal over de zeik. Want die dachten, we zinken en het is klaar. Dus ik heb ze ook nooit meer in die boot gekregen. Dus letterlijk 1 keer gevaren, 2 keer gevaren. Eerste zomer, toen de zomer daarna dat het gebeurde. En verkocht.
Oh, en al dat geld had je kunnen investeren.
Ja, nou ja, kijk, je hebt het niet over 10.000 euro's. Maar dat is ook weer een uitgave. Dat ik denk, ja, als je kijkt per saldo, hoe vaak ga je nou varen?
Ja.
Kan beter voor een paar tientjes gewoon een dagdeel een boot huren. En die gooi ik weer neer en ik bedank ze en ik ben weg.
Ja.
Maar ik dacht, nee, het is leuk om een boot te hebben. Dus ik koop gewoon een boot.
Deli, als jij...
Diana, jij dan? Ja? Heb jij een beetje uitgaven? En
ja, mijn inkomsten zijn wel van een ander kaliber natuurlijk. Maar ik probeer altijd wel na te denken over hoe ik geld kan verdienen. Dus op het moment dat dus bijvoorbeeld de beurzen crashen of zo. En ik hoor dan iedereen praten van je moet nu instappen. En
maar
dan
jij short dan, alle, jij bent zo iemand die
ja,
alles short.
Ja, dan ga ik wel in ieder geval. Dan ga ik wel een hele weekend zitten met beleggen voor dummies. Kijk.
En dan, dan verlies je meer geld of maak je dat ook?
Nou, ik moet zeggen, ik heb best nog wel toen goed geïnvesteerd. En toen had ik tegen mezelf gezegd van als ik dan op een gegeven moment mijn winst verdubbeld, of als ik het verdubbeld heb, dan pak ik mijn winst en dan koop ik een horloge. Omdat ik dus dacht van ja, dan dwing ik mezelf zeg maar om dat te doen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En dat horloge is nu veel meer waard. Maar ik heb ook wel, ik zit er ook soms wel naast. Want ja, ik ben dus ook in die crypto gestapt op het moment dat iedereen het daarover had. Nou, het is echt nooit meer goed gekomen. Ja, ik blijf, het komt natuurlijk, het slechtste is wat je kan doen is als je dus verliest hebt om dan weer te verkopen. Dus ik wacht gewoon, maar ik zit al heel lang te wachten tot het zeg maar weer een beetje rechtgetrokken is. En ik heb ook wel eens bijvoorbeeld, toen ging ik naar het WK 2010. Toen ging ik kon de kaartjes kopen. Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon heel veel kaartjes kopen. Die ga ik dan met winst verkopen.
Ben je ook zo iemand?
Ja, wat? In Zuid-Afrika.
Maar die, dat kun je toch niet maken?
Vervolgens kon ik die dus aan de straatteen niet kwijt. Toen dacht ik, nou, dan verkoop ik ze dan daar. Maar als ik daar ben, nou, dan wilde ook niemand ze hebben. Uiteindelijk heb ik toen allemaal kindjes meegenomen. Wat wel een veel beter idee was. Dus nou, ik heb allemaal kinderen blij gemaakt. Maar ik kan daar niet
te
grof over doen.
Vertellen dat je dat gewoon zo...
Ja, maar nadat ik dus had ontdekt dat ik er geen winst op had kunnen maken. Okay. Dus
ik zag
je
helemaal zitten
slecht.
Zo alleen op zo'n hele lege rij. Omdat je al die kaarten had gekocht.
Ja. Liggend zo.
Ja. Ja, dus ik kan niet zeggen dat ik er echt het vingerspitsengevoel voor heb. Ja, ik zou ook wel wat hulp kunnen gebruiken. Maar Deli, zou jij dan als je jong was en je had iemand gehad die zegt van ja, je kan nu investeren, weet je wel, je kan beter dat nu doen. Had je daar wel oren naar gehad, denk je?
Ja, ik denk het wel.
Jij hebt ook altijd iemand gehad.
Ja, dat is misschien niet per se over investeringen, maar wel iemand die gewoon op mijn geld paste. En ja, als mijn vader vroeger had gezegd van we gaan nu daarin investeren, dan had ik waarschijnlijk hem gewoon 100% vertrouwd en dat gedaan.
Ja.
Maar ja, ik denk dat ik heb nu in de loop van de jaren ook iemand die specifiek over mijn financiën gaat. En nu ben je wat ouder en dan kijk je er gewoon wat anders naar. Maar als jonge jongen doe je wel eens impulsieve aankopen. En zeker als je een bepaald salaris hebt, dan
Tuurlijk.
Ja, kijk je achteraf.
Maar bij jou is dat salaris ook nooit weggegaan. Dus ik bedoel, jij kan natuurlijk blijven kopen.
Maar ik sta wel te kijken. Van
ik moet zeggen, ik heb vroeger toen ik jong was, ik had niet zoveel met auto's. En ik had ook niks met horloges, nog steeds niet eigenlijk. En ik heb eigenlijk pas op wat latere leeftijd inderdaad echt de eerste auto echt gekocht.
Wat was je eerste
dus
dan?
Volgens mij was het Q8, Audi Q8.
Oké. En hoe lang bleef dat?
Een aantal jaar, dat is maar ik denk 3 jaar geleden of zo.
Hoe lang bleef dat blij
gevoel? Voor de rest heb ik altijd bij de club geleefd.
Sindsdien, hoeveel auto's heb je gehad?
Ja, toen uiteindelijk heb ik hem ingeruild voor een elektrische auto.
Kijk.
Oké, okay. Maar bleef dat blije gevoel 3 maanden inderdaad?
Ik had hem eigenlijk ingeruild omdat ik iets... Ik wilde eigenlijk lager rijden weer. Ik vond het hoger wel lekker, maar ik wilde eigenlijk gewoon soms wat sneller rijden. En dus ik ging op zoek naar wat anders. Maar het was niet zozeer dat me dat geluk over was of zo. Ik wilde gewoon wat anders. En ja, want ik zag, ik vind een auto, mooie autorijden leuk. Maar het is, ik heb daar nooit echt
een
extra gevoel gehad.
Terwijl nu in Spanje is dat dus wel weer... ergens wordt het verwacht dat je in een dure auto aankomt rijden qua status. Ik weet nog bij Graziano Pelle.
Ja, ik zit bij Girona, dat valt mee.
Nee, maar
dat is gewoon status. Ja.
In Zuid-Europa, dat vertelde Graziano Pelle toen altijd. Van ja, we hadden destijds bij Feyenoord hadden wij Opel. Maar Graziano die had gewoon zelf een Ferrari gekocht. En daar had hij ook altijd gezeik mee dat hij met die Ferrari naar de club kwam. Maar hij zei, ja, maar in bij ons in Italië, überhaupt in Zuid-Europa, dan is dat gewoon een status. Ja. Dat je laat zien dat je het goed voor elkaar hebt. Dat je je zaken.
Maar dat was in Engeland toch ook wel een beetje het verhaal, volgens mij, van ja, op Stam of zo, van, bij Menu, volgens mij was ook zoiets.
Ja, maar ik denk ook wel dat in Engeland is het inderdaad ook wel met bepaalde status. En trouwens, de mensen die daar je zien rijden, de fans of de mensen in de stad, die vinden het ook mooi als je een mooie auto rijdt.
Precies.
In Nederland is het vaak zo van, oh, doe maar normaal, weet je. En hoeft niet. Maar daar vinden ze het ook mooi om te zien dat je een mooie auto rijdt. En ja, ik moet ook zeggen, ik heb nooit echt zo'n auto gehad, maar ik heb ook bij clubs gespeeld waar je altijd een mooie auto wel kon leasen of krijgen. Dus ik heb ook niks te klagen gehad daarover. Maar ja, ik had nooit echt die drang om zelf echt een auto of ernaast of een mooie auto te kopen of zo.
Nee, maar dat is natuurlijk wel dat statussymbool. En onderling, dat geldt natuurlijk voor kleding, voor klokjes. Er wordt echt wel naar elkaar gekeken. Ja. En ook wat ik zag, een onderzoek. Dat deze eeuw is gedaan, dat 78% van de NFL-spelers na het beëindigen van hun carrière in financiële moeilijkheden raakt. 78, hè? En 60% van de NBA. En Premier in de Premier League ook, 40% van de spelers.
Oh, is al gedaald dan?
Hè?
Was volgens mij ook hoger.
Ja? Yes, ja. Was het hoger?
Ja,
maar ik vind 40% nog steeds. In deze tijd ga ik er toch echt wel vanuit dat je agent tegen je zegt van, hey, praat even met de financieel directeur. Dus, ja. Of financieel adviseur.
Ja, maar goed, we hebben vooral in ons eerste jaar dat we begonnen, heel veel de samenwerking opgezocht met zaakwaarnemers. Alleen merkten we dat werkte gewoon niet.
Nee?
Enerzijds, sommigen die zeiden van, joh, het is echt fantastisch wat jullie doen, maar ik ga er niet mijn naam aan vastplakken. Want gaat het om wat voor manier ook gaat het fout, dan hangt mij de naam eraan en dan ben ik mijn speler kwijt. Er zijn zaakwaarnemers die gewoon echt puur zeggen, joh, ik breng hem van A naar B en voor de rest doe ik niks.
Maar gaat het fout? Want ik bedoel, ik heb een financieel adviseur en ja, kijk, het is voor mij meer echt advies en het is ook niet zo dat ik daar heel erg, daar zijn geen agressieve beleggingsstrategieën of dat soort dingen.
Precies, maar dat zijn vaak onwetende mensen die zoiets roepen, terwijl ze niet echt op de inhoud kijken van, oké, maar wat is het dan wat je doet? Tuurlijk, wat ik net zei, wij investeren ook niet in tropische orde en met enorme risicovolle beleggingen. Dat doe je niet, want een carrière is vrij kort, maximaal 15 jaar. Nou, in sommige gevallen nog korter. En daarin moet je het verdiend hebben. Dus ga je geen hele risicovolle investeringen doen. Alleen de zaakwaarnemer kijkt er wel zo naar. En vervolgens heb je daar ook nog familie inderdaad bij. Van ja, nee, maar wij willen het op zo'n manier. Wij willen het op zo'n manier. Of dan is in één keer de broer of de vader is de zaakwaarnemer. Het maakt het zo complex. En wat je krijgt is dat iedereen roept van ja, het moet. Het moet goed geregeld zijn, maar vervolgens doet niemand het. En is de speler er niet bij geholpen.
Ja.
En daar zetten wij ons dus heel hard voor in. Ja. Om dat in ieder geval goed op orde te
Het is ook wel lastig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je het hebt over jongens die na hun carrière failliet of geen geld meer hebben. Kijk, het gaat om uiteindelijk minder uitgeven naar je carrière. Om te zorgen dat je kan blijven leven met het geld wat je hebt. Maar je gaat ook een deel geld verdienen. Maar de vraag is ook een beetje van, ja, zou je dus tijdens je carrière, eigenlijk waar we het net over hadden, dus minder hebben willen uitgeven en minder, nou, dus als je dan over die auto's hebt of over dingen die je graag wil hebben tijdens je carrière, zou je dat dan minder hebben willen gedaan? Zodat je na je carrière, zodat je een gemiddeldere uitgave hebt je hele leven. Of zou je 10, 15 jaar lang veel hebben willen uitgeven en daarna gewoon een stuk minder? Omdat ja, dan word je wat ouder. Je geeft het ook misschien liever uit tijdens je jonge jaren. Ja, sommige mensen wachten met een
Ja, maar
een
stuk minder is niet financiële problemen. Want zoals John, die moest gewoon zijn huis verkopen.
Het probleem is, nee, oké, maar dit is een andere situatie. Maar financiële problemen zijn ook vaak omdat je inderdaad door blijft gaan met de uitgaven die je hebt. En je hebt, weet ik veel, 3 huizen. En je kan niet meer, je moet een van die huizen verkopen. Ja, dan zit je eigenlijk al in financiële problemen. Terwijl je nog wel een deel financiën hebt. Je ziet, ik bedoel, er gebeuren ook wel dingen na je carrière dat je inderdaad geld liquide moet maken. Wat misschien beter voorbereid had kunnen zijn en dat je op het juiste moment zorgt dat je het geld hebt. Maar ja, je kan, ja, soms wacht je tot het geld nodig is en verkoop je een huis. Ja, dan zit je toch al een beetje in financiële problemen. Maar je hebt toch wel veel vermogen.
Ik denk dat beide is prima in principe. Zolang het maar een bewuste keuze is.
Ja.
En wat er nu heel vaak gebeurt is, ze leven naar hun inkomsten. En zodra er maar dit gebeurt, dan denk ik zo, had ik maar. Had ik maar wel iemand gehad die me echt erop had gewezen om deze dingen niet te doen. En het wel op een goede manier voor me te laten werken. En wat er nu heel veel gebeurt, is dat die jongens er überhaupt niet eens bewust van zijn. We hebben jongens gehad, letterlijk, zonder over te lachen, die vroeg, wat is het verschil tussen bruto en netto? Ja, je eerste reactie is dat je moet lachen. Dat je denkt, ja, dat meen je niet. Maar die zitten er serieus tussen.
Ja.
Die het gewoon echt niet weten.
Maar er zitten in het voetbal ook gewoon mensen uit alle lagen van de maatschappij. Ik bedoel, we hebben het er vaak genoeg over gehad. Ja. Ook als je het net over die rolmodellen hebt. Er zijn ook jongens die minder opleiding gehad hebben. En niet het gezin hebben of wat wij hebben geluk hebben. Wat wij hebben gehad met de begeleiding eromheen. Dus ja, daarin is het ook wel echt een groot verschil. Ook gewoon in het voetbal. En die jongens moeten ook gewoon goed geholpen worden.
Daarvoor is John dus.
Maar John, je zei net ook dat je bijvoorbeeld jongen op kantoor krijgt die zegt dat hij onder druk staat van zijn hele familie, zeg maar. En dat hij dus niet goed weet hoe hij daarmee om moet gaan. Maar dan kom je eigenlijk alweer in een hele andere rol terecht.
Zeker.
Als je daarover moet gaan hebben.
Zeker.
Werken jullie dan ook samen met mensen die daarvoor in aanmerking komen? Of?
Nee, wij hebben echt op dit moment dat we echt puur op de financiën zitten en de emotie omtrent financiën. Maar dat zijn hele lastige situaties. Dat zijn echt, dan vallen er af en toe wel stilte aan tafel. Dat je denkt van hoe kan je hier nou het best mee omgaan? En vervolgens proberen wij bij die jongen uit te leggen van zorg nou eerst dat je het zelf goed hebt. En als je het zelf goed hebt, dan kan je naar de mensen om je heen gaan kijken. Maar als jij het zelf niet goed hebt, kan je überhaupt die mensen niet helpen.
Nee.
En om ze dat echt in te laten zien en te laten beseffen van ik moet eerst naar mijn eigen situatie kijken voordat ik mijn naaste daarbij kan helpen. Nou, dan heb je eigenlijk al heel veel gewonnen. Vervolgens is de vraag, wat gaan ze ermee doen? Want er is bij sommige jongens is er gewoon echt heel veel druk. Van de achterban. Maar daar hebben we niet dat ik zeg van je moet met een psycholoog gaan spreken. Of in die zin is dat niet mijn rol. Ik zou het eigenlijk zou je het wel moeten doen. Want uiteindelijk is er één doel. En dat is die jongen op zo'n best mogelijke manier adviseren en helpen, zodat hij uit een bepaalde situatie komt. Maar ik voel me daar op dit moment niet heel comfortabel bij om iemand dan door te sturen.
Nee.
Ik denk dat sowieso. Altijd lastig is.
Ja, dat is een heel dun lijntje. Dat
mensen over financiën.
Maar je zegt dat je met clubs in gesprek bent om je daar aan te sluiten.
Ja.
Maar dat kan net zo goed bij een zaakwaarnemerkantoor bijvoorbeeld.
Zeker. En daar zijn ook wel gesprekken over gaande. Zeker nu eigenlijk. Wat ik dan vandaag hoorde is dat die hele wijzigingen qua zaakwaarnemers is iets uitgesteld. Qua commissies, et cetera, et cetera. Ik geloof in Duitsland is het sowieso van de baan en in Engeland ook. Maar ook zaakwaarnemers moeten anders hun dienstverlening vorm gaan geven.
Klopt.
Dus dat wordt, hoop ik, veel completer met als het uiteindelijke doel dat die speler dus breder geadviseerd wordt. Dus daar ligt wat mij betreft, liggen daar hele mooie samenwerking in de toekomst. Om te kijken van wat is mijn dienstverlening een toegevoegde waarde voor jouw kantoor. Zodat zo'n speler volledig wordt geholpen en wordt geadviseerd. Met het uiteindelijke doel, en daar eindigen wij eigenlijk altijd mee. Dat is gewoon op elk gewenst moment in het leven voldoende geld hebben. Zodat jij het leven kan leiden wat je zelf wilt. En dat je niet afhankelijk bent van je financiën.
Ja.
En natuurlijk is het fantastisch om 15 jaar lang heel veel geld te verdienen en te leven echt to the limit. En vervolgens erachter komen van had ik er maar bewust mee omgegaan, dan had ik dit, dan had ik dat. Nee, leef nu, maar in je achterhoofd denk ook aan later, denk na je carrière. Tot op heden gaat het.
Dus je gaat het ook niet meer zo makkelijk verdienen als dat je als voetballer voor een deel.
Nee, dat is nu voor mij ook wel een realiteitscheck. Je bent een slaaf van je eigen onderneming en het is gewoon keihard werken. En je spreekt veel meer mensen op het gebied van financiën om je heen en hoor je de modale inkomens en dat je denkt van Jezus, ik ben echt gigantisch verwend op dat moment. En dan kon je voor een bepaald contract in de Eredivisie, dacht je daar ga ik er niet voor tekenen. Terwijl als je nu denkt van dat is gewoon 4-5 keer modaal inkomen. Weet je, het is gewoon super veel geld.
Ja.
Alleen legt het in de kleedkamer neer en je wordt uitgelachen.
Ja.
Dus
je hebt een referentiekader, moet je even goed checken of die klopt.
Ja.
Het lijkt me een hele goede tip wel om mee af te sluiten.
Ja. Nee, dankjewel John. We hebben veel geleerd wat we niet hadden moeten doen.
Ja.
Hij is te laat die aangeschoven eigenlijk.
Maar juist voor de toekomst, wat we wel moeten doen. Gaan doen.
Dat is zeker waar,
Nee, maar zeker voor alle jonge spelers die luisteren, laat het eens gewoon eens checken door ook.
En Daley en ik hebben allebei ook een verschillend eigen financieel adviseur. Dus het is gewoon belangrijk om daar wel goed mee om te gaan. En zoveel Het is gewoon iemand die meekijkt en een beetje meedenkt. Ja. En dat is al wel lekker soms.
En het beste met je voor heeft.
Dus ja.
Oké, nou kunnen ze ons nog mailen?
Ja, podcast@voetbalislife.nl als er weer leuke vragen zijn, zoals die van Zian Fleming.
Ja, of wielertips.
Of het de weg was. Ja, we weten, zullen het misschien ooit nog een keer.
Ja, hartstikke goed. Nou, mannen, dan zie ik jullie over 2 weken weer.
Yes.
John, heel erg bedankt voor je komst.
Dank je wel.
En heel veel succes. En
dankjewel.
Tot snel. En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Doei.
Doei.
Doei. Doei. Doei.